Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger voor deze morgen is dominee Terpstra uit Urk. Het orgel wordt bespeeld door broeder Karel van Egmond. De collecte van morgen is bestemd voor de opbouw van de kerk. Op zaterdagavond, 21 november aanstaande, is er weer zingen naar de zondag. Aanvang 7 uur 's avonds. Toegang en koffie en thee gratis. En iedereen is daarvoor uitgenodigd. We verzoeken u ook om uw vrienden, vriendinnen en uw buren en wie dan ook, om die ook uit te nodigen, zodat we weer met een mooie volle zaal kunnen zitten. De bloemen die zijn vanmorgen voor ondergetekende. Heb ik net gehoord van de bloemencommissie. Ik ben van de week jarig geweest, dus we zullen dat meenemen. Het keuzelied voor vanmorgen is Psalm 86, de versen 3 en 6 van de oude berijming. En vers 3 begint met Heer door goedheid aangedreven. En vers 6 gaat Leer mij naar uw wil te handelen. Rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen. We hebben vanmorgen nog een bericht doorgekregen dat, met een verzoek om dat hier af te kondigen. Broeder van der Bossen die zal dat even voorlezen.
Ik wil een kanselboodschap afkondigen van onze synode. Ik zal dat even voorlezen. Met verdriet deelt het moderamen van de synode van de voortgezet gereformeerde kerk in Nederland mee het besluit van de kerk van Garderen om uit het kerkverband van de voortgezet gereformeerde kerk in Nederland te stappen. De aanleiding voor de kerk van Garderen om op dit moment de stap uit het kerkverband te maken is dat de synode bezwaar maakt tegen de wijze waarop de aan de kerk van Garderen verbonden predikant in opleiding zijn door de synode toegekende status van predikant in opleiding invult. Deze predikant heeft aangegeven zich niet meer aan de gemaakte afspraken te willen houden. De synode heeft uitgesproken dat hij op deze wijze zelf de mogelijkheid om predikant te worden binnen de voortgezet gereformeerde kerk in Nederland heeft afgesneden. Het hiermee verbonden preekconsent is daarmee ongeldig geworden. De kerk van Garderen overweegt hierbij ook dat naast de geografische afstand met de andere kerken er ook een steeds groter wordende geestelijke afstand tussen de kerk van Garderen en het kerkverband wordt ervaren. Daarbij worden onder andere genoemd de bediening van de heilige doop, ongehuwd samenleven en enkele liturgische formulieren. Helaas is hiervan geen uitleg gegeven en ook is deze groeiende afstand nooit bespreekbaar gemaakt. Het doet de synode van de voortgezet gereformeerde kerk in Nederland pijn dat de kerk van Garderen, die toch de bakermat is geweest van het ontstaan van de voortgezet gereformeerde kerk en waarmee altijd hartelijke eenheid in geloof werd ervaren, het kerkverband verlaat. De kerkenraad van Garderen kiest voor een periode van bezinning, waarin ze nadenkt over hoe ze als gemeente verder wil. Het Moderamen hoopt van harte dat deze bezinning ertoe leidt dat ze de kerk van Garderen binnen de toenadering van kerken terug zal vinden. Het Moderamen van de synode vraagt u om voor de leden en de kerkenraad van de kerk van Garderen te bidden en te blijven vertrouwen op de Heer van de kerk. Hij laat niet varen het werk van zijn handen.
Ook van mijn kant een heel hartelijke groet. Fijn om elkaar te ontmoeten. Zo eens per jaar mag ik hier volgen. Het doet me altijd goed om u weer terug te zien. Al deed het me net geen goed om die afkondiging te moeten beluisteren. We zullen de gemeente vergaderen en de hele situatie ook in de gebeden bij de Heere brengen. We zingen nu met elkaar van Psalm 93. Eveneens uit de oude berijming. U vindt het op het blaadje. De versen 1 en 2. Psalm 93, 1 en 2. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. We zongen een psalm over de macht van de Heere die de aarde bevestigt, in stand houdt, de wateren beheerst. En het is zijn macht die we ook zien schitteren in zijn scheppingswerk. En daar gaan we vanochtend over nadenken. De eerste versen van de Bijbel, Genesis 1, vers 1 en 2. We zingen nu van diezelfde prachtige psalm 93 in de oude berijming eveneens, de versen 3 en 4. Vanochtend luisteren naar de wet van de Heer, zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. Als we luisteren naar de wet van de Heer, kijken we in een spiegel die de Heere God ons voorhoudt. Is er alle reden, als we ons leven eerlijk onderzoeken, om onze schuld te belijden, maar daarbij tevens te vertrouwen op Gods genade en vergeving in Christus. We luisteren naar de 10 geboden en zingen dan uit de evangelische liedbundel 189a 1, 3 en 4. 189a 1 en 3 en 4. God sprak en God spreekt al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, een God die opkomt voor mijn eigen eer, voor mijn eerste positie in jou en uw leven. En die daarom de ongerechtigheid van de vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet zinloos gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Tot zover. zullen met elkaar vragen om een zegen voordat we de Bijbel open doen. Heren, wat een voorrecht is het dat het weer uw dag is. Die ene dag in de week die u ons schenkt om samen te komen rondom het woord, waarop we onze gebeden mogen opzenden naar u. U onze nood mogen klagen, u de lof mogen toezingen. En dat verbonden met zoveel over heel deze wereld, maar ook in deze omgeving. Wat is het geweldig, heren, dat u ook in Nederland, ook hier in deze contraien, nog een kerk vergadert en bijeenbrengt. Wat een schitterend blijk van uw trouw is het, heren, dat er nog gemeenten zijn hier in Nederland, dat het woord nog mag uitgaan, dat er nog dienstknechten mogen zijn die het zondag aan zondag mogen aanzeggen. Dan hebt u ons land toch nog niet verlaten. Dan hebt u de kerk hier in Nederland toch nog niet opgegeven. Hartelijk dank daarvoor. En laat het ons maar ook moedig en klein maken, heren, dat u nog zo genadig met ons omgaat. En dat u ons lang niet behandelt zoals we eigenlijk zouden verdienen. Wat bent u goed en groot. We bidden u, heren, om een zegen over ons samen zijn. Want we kunnen wel samengekomen zijn rondom het woord, maar wat baart het ons als uw geest ons harten en oren niet opent. En ons niet de lof in de mond legt. En ons niet van harte bereid maakt, heren, om dat woord van u, zoals dat tot ons komt in de verkondiging, om dat op te volgen in ons eigen leven. Om er handen en voeten aan te geven in het bestaan van alle dag, heren. Zonder uw geest baart het ons alles niets. We bidden u, heren, daarom om de hulp en leiding van uw geest in het luisteren, maar ook in het spreken. Dat u merkbaar in ons midden zou willen zijn. Maar ook zou willen zijn bij al diegenen die hier niet kunnen zijn door ouderdom, ziekte, wat voor omstandigheden dan ook. Heren, en laten we dan direct ook maar eerlijk tegen u zeggen dat we wat verbijsterd zijn door de afkondiging die we net hebben gehoord. Over het vertrek van Garder uit het kerkverband van de VGKN. Dan weten we eigenlijk niet zo goed wat we moeten zeggen. En we brengen de nood zowel van die gemeente als van heel het kerkverband met onze gevoelens daarbij, maar heel eenvoudig bij u, die in de hemel woont. Bij u die zo betrokken bent op uw kerk hier op aarde, verheerlijkt de koning van de kerk, Heere Jezus Christus. Wijst u zowel Garderen als het kerkverband, als ook deze plaatselijke gemeente van Noordwijk de weg. Hoor ze ons bidden, verhoor het om Christus wil. Amen. Zoals ik al zei, de tekst voor de prediking zijn de eerste twee versen van Genesis. Maar ik lees daar nu eerst nog een gedeelte bij, namelijk Romeinen 1. En ik begin niet bij vers 15 zoals ik had opgegeven, ik begin bij vers 16. Dat leest toch wat prettiger. Romeinen 1, vers 16 tot en met 25. Dan volgen eerst die zeer bekende versen die door velen gezien worden als een samenvatting van de Romeinenbrief en eigenlijk van heel het evangelie. Want ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden. Waarom? Dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want wat van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sinds de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerend wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. Ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. Wij zingen met elkaar een psalm over de scheppersmacht van God. Psalm 136, de eerste drie versen. Ik noem nu van 136, 1 tot en met 3. Wij zingen straks, als het amen op de preek geklonken heeft, van gezang 221, de versen 2 en 3. 2, 21, 2 en 3. Geliefde gemeente, broeders en zusters, er is geen vraag die op Urk zo vaak gesteld wordt als: van wie ben je er ene? En daarmee wordt bedoeld: van wie ben je er een? Wie zijn je vader en moeder en dan liefst ook je grootouders, en helemaal ideaal is als je dan ook nog kunt zeggen wie je overgrootouders waren. Het gaat er eigenlijk om iemand te kunnen plaatsen. Ik denk dat dat niet alleen voorbehouden is aan Urkers hoor, om dat te willen. Ik denk dat het onszelf allemaal wel ligt om, ja, zo snel als we kennis maken met iemand, diegene ook een beetje te kunnen klassificeren. Is het goed volk? Is het geen goed volk? En daarbij is voor velen toch de afkomst van iemand belangrijk. Waar kom jij vandaan? Ik kan me ook zo voorstellen dat dat gevraagd wordt aan een jongetje dat uit Syrië gevlucht is. Nieuw binnenkomt op een of andere school in een klas, dan zijn kinderen nieuwsgierigen, zullen vragen: waar kom jij vandaan en vertel eens iets over je afkomst. Maak eens duidelijk waar je vandaan komt. En dan krijg je dus heel diverse antwoorden. Als je moet zeggen van wie je er een bent of waar je vandaan komt, dan vertellen we iets over onze achtergrond. De een komt van Urk, de ander uit Noordwijk, weer een ander uit Syrië. Maar vanuit Bijbels perspectief kun je eigenlijk volstaan met één enkel antwoord. Van wie ben je er een? Waar kom je vandaan? Je komt bij God vandaan. Je bent er een van Hem. Je bent het scheppingswerk van Zijn handen. En stel je nou eens dat jongetje uit Syrië voor, hè? Dat hier naar Nederland toe is komen vluchten. We verwachten toch niet van zo'n jongetje dat het zijn cultuur vergeet. Zijn eten, zijn drinken, de muziek, de dans, alles wat er bij het leven in Syrië hoort. En zo zou je ook kunnen zeggen dat wij onze oorsprong als mensen, als christenen, niet hoeven te vergeten. We komen bij God vandaan en als we ons daar door genade bewust van mogen worden, hoeven we onze afkomst niet te verloochenen tussen de mensen, maar mogen we dat ook niet. Bij God kom je vandaan, leef dan ook voor je schepper, naar zijn wil. Nou, dat en meer lezen we in de eerste versen van Genesis, de versen 1 en 2. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag op de vloed, en de geest van God zweefde over de wateren. Ik heb boven de preek geschreven, de schepping begonnen. De schepping begonnen, en dan zien we drie dingen, de schepper, de chaos en de geest. Dus de schepping begonnen, de schepper, de chaos en de geest. En dan als eerste de schepper. Het zal u niet verbazen, gemeente, dat het hoofdstuk dat we net met elkaar hebben gelezen uit de Bijbel nogal omstreden is. Nogal omstreden is geraakt in 100 jaar geschiedenis en kerkgeschiedenis. En dat heeft alles te maken met de opkomst van wetenschappelijke theorieën over het ontstaan van het leven, over het ontstaan van onze planeet. Er zijn velen die zeggen, wat is dat toch voor een achterlijk idee, een schepping van 6000 jaar oud. Als je kijkt naar wat de wetenschap ons leert, dan is de mens ontstaan in een proces van vele miljoenen jaren. De evolutie van het leven is begonnen met eencellige wezentjes die geleidelijk aan steeds complexer werden tot het moment dat de mens op het toneel verscheen als rechtoplopend wezen met twee duimen, grote herseninhoud en al die dingen. En nu weet ik dat er zat christenen zijn die zeggen die scheppingsgedachte van de Bijbel is best te verenigen met de evolutietheorie. Maar een heel aantal wetenschappers moet er eigenlijk niets van weten en zegt, ja, dat hele evolutieproces is gewoon helemaal zelfstandig verlopen als een blind proces, zonder dat daar een schepper achter zit met een of andere vaste bedoeling die ergens naartoe loopt. En dat heeft natuurlijk nog een grote gevolg als je daarvan uitgaat. Want dan ben je eigenlijk een blind toevalsproduct. Dan heeft je leven in deze wereld ten diepste geen zin. Dan ben je hier wel, maar waar ben je hier dan precies voor als je niet door een schepper gewild bent? En dan kun je zeggen, ja, ik zoek de zin van mijn leven in vrouw en kinderen en baan en allemaal van dat soort dingen. Maar als je dat dan niet hebt, en nogal wat mensen in deze wereld hebben dat alles niet, hè? Wat is dan precies de zin en waarde van je leven als je niet door een schepper gewild bent? En dat effect van de evolutieleer, als die op een bepaalde manier gebracht wordt tenminste, wordt nog versterkt door uit te gaan van bijvoorbeeld een oerknal. Daar wordt gezegd, ja, achter het begin van alle materie zat niet een schepper. Het is ooit begonnen met een explosie die een uitdijend heelal tot gevolg had. Een heelal dat uitdijt tot op de dag van vandaag. En zeggen sommige natuurkundigen dan, het gaat nog verder. Want die oerknal en het ontstaan van ons heelal daaruit is in feite maar één oerknal geweest in een veel langere serie, in een eindeloze serie. Nou, u begrijpt wel dat er op die manier weinig ruimte overblijft voor het heelal en onze aarde en ons eigen mens zijn als bewust door God gewild, als heel dat heelal al een schakel is in een lange serie van oerknallen. Waar zijn we er dan voor als er geen schepper is geweest die doelbewust dit heelal deze wereld en onze aarde heeft gewild. En dat zijn vragen, beste mensen, waar we niet voor moeten weglopen. Want kleinkinderen van u, of kinderen, komen met dit soort theorieën in contact op de middelbare school of tijdens hun studiejaren. En het geheel kan het best aan het twijfelen brengen. Geloof kan behoorlijk aan het schudden worden gebracht door dit soort denkbeelden. Dat merk je soms op de catechisatie ook. Dus het is goed om de vragen onder ogen te zien en tegelijkertijd de Bijbel te laten spreken. Dat wil ik vanochtend ook met je doen. De Bijbel laten spreken. Want God heeft in dit geheel, in heel dit debat over het ontstaan van het heelal en van ons eigen leven, wel zijn eigen zegje te doen. Op een tegendraadse manier. Want hoe begint de Bijbel? In het begin schiep God de hemel en de aarde. Kijk, Israël kende de verhalen over het ontstaan van het leven ook. Over de strijd tussen goden. Over het opdelen van het lichaam van een moedergodin, waarbij de ene helft als hemel en de andere helft als aarde werd gebruikt. Israël hoorde al de verhalen. Zoals de gemeente vandaag de verhalen hoort over het ontstaan van het leven, over een spontaan begin zonder goddelijke bedoeling. Verhalen over een oerknal en een geleidelijke ontwikkeling zonder tussenkomst van God. En Genesis 1 vers 1 wil daar niet van weten. Dit eerste vers van de Bijbel is dwars. En dan is het niet de bedoeling om vanochtend allerlei wetenschappelijke theorieën op hun waarde te testen. Na te gaan hoeveel waarheid erin zit of toch niet. Maar als de wetenschap stelt dat er niemand zit achter het begin van uw en mijn leven, van heel deze schepping, dan overspeelt de wetenschap haar hand. En soms denk ik dat sommige wetenschappers dat bewust doen. Want het leeft natuurlijk lekker makkelijk als er geen schepper is van wie je last hebt en die zich hinderlijk met jouw leven bemoeit. We worden dus op een heel bijzondere manier bepaald bij de heel bijzondere positie van God als schepper. Dat blijkt ook uit het woordje scheppen. Wat hier gebruikt wordt in vers 1, dat wordt alleen voor het scheppingswerk van God gebruikt. Dat hele bijzondere, wonderbaarlijke scheppen, een scheppen uit het niets. God is letterlijk met niets begonnen, hij was van niets afhankelijk. Mensen scheppen ook dingen. Rembrandt heeft ook geschapen, heeft de nachtwacht geschapen. Maar hij was daarbij wel afhankelijk van materiaal. Van gereedschap, van verf, van een doek, van kwast en noem al die dingen maar op. En dat gaat even goed voor een timmerman, of voor een beeldhouwer, of voor welke kunstenaar dan ook. Maar God had helemaal niets nodig voor zijn scheppingswerk. Hij is nergens van afhankelijk. Beste mensen, op die manier leren we in dit eerste vers van de Bijbel de Heere God al kennen. De hoofdpersoon wordt direct op krachtige manier bij ons voorgesteld als iemand die geheel zelfstandig zijn gang kan gaan en nergens aan gebonden is. Aan geen materiaal gebonden is, aan geen enkele medewerking gebonden is en dus ook door geen tegenwerking kan worden gestopt. En het is belangrijk dat als het ware vast te houden bij het lezen van alles wat erop volgt in de Bijbel. De soevereiniteit van God, zoals we vroeger zeiden, wordt ons hier voor ogen gesteld. Zijn onoverwinnelijke macht, zijn nergens aan gebonden zijn. En er wordt even verderop dat scheppingswerk al bedreigd. Door de zondeval van de mensen. Door de toenemende ontrouw van de mensen, die uiteindelijk leidt tot zoiets als de zondvloed, waarbij heel dat scheppingswerk van God als het ware weer omgekeerd lijkt te worden. Maar dwars door alles heen houdt de schepper vast aan zijn plan met zijn scheppingswerk. Al spartelen de mensen nog zo tegen, al dreigen ze alles stuk te maken, God laat het niet gebeuren. En God roept Abraham en doet een volk uit hem voortkomen, opdat uiteindelijk de zaligmaker geboren kan worden, Jezus Christus, om dat scheppingswerk in stand te houden. En er werken Abraham en zijn nakomelingen bij dat alles op krachtige manier tegen. Maar God zet toch onoverwinnelijk door op weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij gaat goddelijk soeverein zijn gang. En er is geen mens in staat om hem tegen te werken. Dus we leren God kennen als de absolute hoofdpersoon van dit boek, als ik het zo mag zeggen. En die daarbij helemaal niets of niemand nodig heeft. En dat zet ons dus direct op onze plaats. Want de hoofdpersoon van dit boek is niet de mens, maar is de Heer. Wat heeft er zich een omwenteling afgespeeld in onze maatschappij? Waarbij God uit het middelpunt van het leven verdwenen is. En waarbij wij zelf er hoe langer hoe meer in zijn komen te staan, in het centrum. God moet ons maar bewijzen dat hij bestaat. Ik laat het zo zeggen, dat alles werkt ook door in het geloofsleven van veel mensen. Waardoor God ons maar moet bewijzen dat hij bestaat. Ons op zondag maar moet behagen in de kerk met een goed gevoel, met bemoediging en al die dingen. Maar het gaat niet om ons op deze wereld. Dat maakt het eerste Bijbelvers al duidelijk, dat God en God alleen de hoofdpersoon is. En dat mensen veel later op het toneel verschijnen. Als sluitstuk van heel het scheppingsproces. Pas op de zesde dag. Het draait niet om ons, het draait om hem. Die bij al zijn scheppingswerk van ons niet afhankelijk is geweest en nog steeds niet van ons afhankelijk is. En des te groter wordt daarmee het wonder van ons bestaan. Dat die schepper die van u, van jou en mij niet afhankelijk is, mij toch in het leven heeft gewild en mij nog steeds in het leven wil. Hoewel ik voor hem een lastpost ben, die hem zo dikwijls meer last dan lust bezorg, wat een wonder dat ik toch mag bestaan. En met dat besef haalt de geest ons uit het middelpunt, en dat heeft een keerzijde. En wel deze, dat God van ons dan ook de hoogste eer in ons leven moet ontvangen. Daar zijn we voor geschapen. Om God in ons leven de hoogste eer te geven, was altijd het uitgangspunt voor Calvijn. Wat was het belangrijkste in zijn denken? Wel dat God alle eer toekwam door uw en mijn leven. Daar zijn we door de zondeval van afgeweken. Toen zijn we onszelf gaan bedoelen in plaats van de schepper. Hadden we onze schepper helemaal niet meer nodig. Maar als de geest zich nou meester maakt van je leven, hè, dan wordt het heel anders in je bestaan. En dan ga je met vallen en opstaan hem bedoelen. Hem op de eerste plaats zetten. Niet op de eerste plaats jezelf. Maar dan wil je tot eer van je schepper leven. Daar waar hij je gesteld heeft. Daar waar hij je een plaats in de samenleving gegeven heeft. Wat is dat toch ergens ook een bevrijdend gevoel. Om te ontdekken dat het in je leven niet draait om jezelf. Dat je jezelf niet constant in de picture hoeft te spelen. Dat je niet de regisseur bent van je eigen levensproject. Wat worden daar vandaag de dag heel veel mensen toch ook doodmoe van. Wat is het bevrijdend als de geest als de geest in je leven gaat werken. Je uit het middelpunt verwijdert, zodat je voor hem en voor zijn eer mag gaan leven, daar waar hij je gesteld heeft. Niet zo bevrijdend als te mogen leven tot eer van God. De schepping begonnen. De schepper. En op de tweede plaats de chaos. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hij schiep door zijn eigen vermogen. Hij was nergens van afhankelijk en hij schiep uit het niets. Dat is wat ik net heb willen zeggen. Maar nu zegt iemand die verstand heeft van de Bijbel natuurlijk, ja maar dominee, dat is helemaal niet waar wat u zegt. Want dan gaan we verder met vers 2. En dan zien we toch dat de aarde er al was. Ja, de aarde was woest en ledig, maar de aarde was er dus al wel. Ja, zeggen sommige mensen dan. Dat is maar goed ook dat we dat zo lezen, want nu kunnen we Genesis 1 tenminste verbinden met ja, de leer van de evolutie en hoe de wetenschap aankijkt tegen het ontstaan van het leven. Want dat leert de wetenschap toch ook, hè, dat de aarde er eerst was, dat de aarde eerst ontstond en dat pas geleidelijk aan het leven zich heeft ontwikkeld. En dat zie je dan toch ook in Genesis. Dus het is maar goed dat de aarde er eerst was en dan pas het leven zich geleidelijk aan ontwikkelt. Want nu kunnen we Genesis 1 tenminste rijmen met de wetenschap. Maar dan doemt wel de vraag op, ja, waar komt die aarde dan vandaan, hè? Die er al was voordat God met scheppen begon. Is er dan een andere God geweest? Heeft God eerder al scheppingswerk uitgeoefend? Nou, het komt aan op goed lezen. Allereerst het goed lezen van dat woordje woest. Woest wil zeggen onbewoonbaar. Het gaat eigenlijk over een woestijn waar geen leven mogelijk is. En ledig is gewoon leeg. Daar waar helemaal niets is. En dan wordt het plaatje zelfs ronduit angstwekkend als er gesproken wordt over duisternis alom. Geen hand voor ogen kun je zien, geen licht in dit donker en water waar je maar kijkt. Mensen, hier is sprake van beeldtaal. De schrijver van Genesis wil niet suggereren dat er al een aarde was voordat God met zijn scheppingswerk begon. De schrijver wil aangeven, er was niets dat bewoonbaar was. Er was eigenlijk gewoon helemaal niets. En dat drukt hij uit op zijn eigen dichterlijke manier. En het is ook nog belangrijk om dat te weten. Dat God echt met niets begonnen is. Want als er dus al een aarde was, zoals ik net probeerde aan te geven, dan is de vraag, waar komt die dan vandaan? Was er dan nog een God of macht actief? Heeft de God van Israël het dan wel voor het zeggen? En dat wil Genesis 1 boven alles duidelijk maken. Er is maar één God, één scheppersgod, die aan zichzelf genoeg had om alles te scheppen. Eén enkele God. Vandaar dat verderop in dit hoofdstuk ook duidelijk wordt gemaakt dat God ook de zon heeft geschapen, de maan en de sterren, die door de volkeren om Israël heen als goden werden vereerd. Nee, zegt de schrijver van Genesis 1, dat zijn ook maar schepselen. Er is maar één schepper God die alle macht in handen heeft. Gelukkig maar. Gelukkig maar dat de Bijbel daar zo stellig over is. Op Urk met name hoor ik nog wel eens zeggen dat de duivel toch ook heel machtig is. Dan ga je in gesprek met mensen over het kwaad dat hun overkomt, het onverwachte overlijden van iemand of wat dan ook. En dan hoor je ze zeggen, ja maar de duivel is er toch ook nog. Die zal wel achter al dat kwaad zitten. En soms betrap ik mensen er dan op dat ze eigenlijk doen alsof tegenover de macht van de schepper God er een tegenmacht is, die minstens zo machtig is, de macht van Satan. En gelukkig helpt Genesis 1, beste mensen, ons direct uit die droom. Er is maar één schepper God aan wie alle macht is. En niemand, werkelijk niemand kan hem de baas, is zo machtig als hij, laat staan machtiger dan hij. Wat een troost is dat ook. Dat als we deze schepper God in ons leven mogen kennen, als de God en Vader van Jezus Christus. Want dan weten we zeker dat er werkelijk niets of niemand is dat in staat is ons te rukken uit zijn hand, ons te scheiden van zijn liefde. Maar in feite wijd ik nu uit. Want ik wilde het met u hebben over die aarde die woest en ledig is, die dus helemaal niets is, zolang de schepper God op afstand blijft. Waar God zijn scheppersmacht inhoudt, op afstand blijft, is het leven in feite onleefbaar. En toen ik daar voor mezelf zo over nadacht, kwam ik uit bij Romeinen 1 vanaf het 16e, 17e, 18e vers. Paulus spreekt daarover de voltooide schepping. En Paulus zegt dat uit die schepping Gods eeuwige kracht en goddelijkheid blijken. God spreekt door de schepping. God spreekt door de schepping mensen aan en wijst op zijn goddelijke majesteit. En God spreekt niet zomaar. God spreekt niet in het wilde weg. Maar hij spreekt mensen aan. Zo duidelijk en herkenbaar. Dat die mensen vervolgens geen enkel excuus hebben om zijn bestaan te ontkennen. En op zich komt de boodschap ook over, zegt Paulus. Alleen, zegt Paulus, de mensen willen er niet aan. Ze willen niet met hun schepper te maken hebben. Het lijkt in hun verstand wel donker geworden. Want wat doen ze? In plaats van de schepper God, vereren ze zijn schepselen. De zon, de maan, de sterren, een dier, een mens. Hoe krijgen de mensen dat toch voor elkaar? Paulus kan daar niet over uit. Wat is Paulus trouwens ook eerlijk over de gevolgen van dat alles? Waar mensen de dienst aan de schepper God inruilen voor de dienst aan afgoden, daar wordt het leven hoe langer, hoe onleefbaarder. God gaat mensen dan prijsgeven aan hun onreinheid. Hij trekt zich terug van de mensen en dan gaat de aarde, dan gaat het leven weer iets krijgen van Genesis 1 vers 2. Van dat woeste en van dat lege. Dan krijgen onreine hartstochten, lusten en passies de overhand. Dan zie je allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid. En al die praktijken die Paulus in Romeinen 1 opnoemt. Dat gebeurt waar mensen afstand nemen van de schepper God. Dan lijkt de schepper God op een gegeven moment te zeggen, ik trek me terug. En dan wordt het leven hoe langer, woester en lediger. En is dat alles in 2015 ook niet waar te nemen? God spreekt nog even helder in de scheppingswerken. In het jagen van een sneeuwbui. In het ruisen van de golven waarvan we gezongen hebben met Psalm 93. Wat je hier op het strand van Noordwijk ongetwijfeld bij momenten ook heel helder kunt zien. God spreekt in de Zwitserse Alpen. In de natuur van Bali. En in de heide op de Veluwe. God spreekt, maar mensen keren zich nog steeds massaal van het spreken van de schepper God af. Ze willen er niet aan. Ze ontkomen er niet aan, maar ze willen er niet aan. En komen met leringen alsof het leven een toevalsproduct is. Alsof hun eigen leven een toevalsproduct is. Alsof er geen schepper God is om rekening mee te houden. En dat lijkt allemaal goed wetenschappelijk gefundeerd in de ogen van velen. Maar vanuit Bijbels licht is er iets anders aan de hand. En dat is een massale vlucht van mensen voor de schepper God. Ook de rest van Romeinen 1 is actueel. Hè? Want waar mensen de schepper God niet meer willen erkennen, zetten ze iets anders op een sokkel. Gaan ze iets anders vereren. Misschien niet letterlijk zon, maan en sterren meer. Misschien worden er niet letterlijk meer dieren aanbeden, behalve in bepaalde religies. Maar Paulus spreekt ook over de dienst aan mensen, de aanbidding van het schepsel mens. En dat zien we vandaag de dag volop. De aanbidding van idolen. En bovenal de aanbidding van onszelf. Heel de westerse cultuur is ervan doortrokken dat wij regisseur zijn van ons eigen levensproject. Dat we ons eigen leven van begin tot eind mogen regeren. En zijn de gevolgen van die zelfaanbidding niet verschrikkelijk? Als het bijvoorbeeld gaat om de bejegening van gezagsdragers. Ik ben daarvan onder de indruk gekomen. Je kunt van de opvang van vluchtelingen in een gemeente vinden wat je wilt natuurlijk. Maar als burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden hun leven niet meer zeker zijn. Als hulpverleners hun leven soms niet meer zeker zijn als ze iemand in nood te hulp komen. Als je denkt aan het enorme aantal echtscheidingen. Aan het enorme aantal abortussen. Aan hoe er omgegaan wordt met de beschermwaardigheid van het kwetsen. Het kwetsbare, het broze leven. Ik bedoel de hele euthanasie discussie en de normvervaging die daarin plaatsvindt. Mensen ruilen de schepper God in voor zichzelf. De schepper God lijkt zichzelf terug te trekken. En het leven lijkt hoe langer hoe meer onleefbaar te worden. Daar waar de schepper God zijn handen van West-Europa lijkt af te trekken, ook van Nederland. Maar dat hebben we wel aan onszelf te danken. En ook de kerk moet gewoon eens naar zichzelf kijken. Want hoe vaak stellen wij onszelf al niet in het middelpunt en zijn we wel niet bezig met onszelf? Hoe vaak draait het op zondag in de eredienst wel niet om ons behagen, ons goede gevoel? En als we onszelf niet meer thuis voelen in de gemeente of desnoods binnen een kerkverband, dan trekken we onszelf eruit terug, want wij zijn zo ontzaglijk belangrijk geworden. Maar zijn we dan niet bezig om onszelf in het middelpunt te stellen, onszelf op de eerste plaats in plaats van de schepper God? En zou dat ook de verklaring kunnen zijn, beste mensen, dat het zo slecht gaat met de kerk in West-Europa en in Nederland? Zijn we wat dat betreft een haar beter dan de samenleving die ons omringt? En is er dan geen reden tot schuldbelijdenis, tot verootmoediging? Ontferm u, heren, over een kerk waarbinnen we onszelf zo belangrijk vinden, misschien wel belangrijker dan u. Ontferm u over een samenleving, o God, waarin we onszelf in het middelpunt hebben gesteld en die we daarmee hebben overgeleverd aan de goden. En ontferm u nog over dat arme Nederland. Geef toch een geest van wederkeer in de kerken en in onze samenleving, opdat u weer de eer ontvangt. Opdat u op uw schreden terugkeert, o Heere, en uw beschermende en dragende handen weer onder ons leven zou houden, onder onze samenleving en onder onze kerken. Voorkom toch, Heere, dat Nederland nog meer woest en ledig wordt. De schepping begonnen. De schepper, de chaos, en als derde de geest. Ik hoef deze preek niet somber te eindigen. En dat komt door de Heilige Geest. We lezen immers in vers 2. En de geest van God zweeft over de wateren. En dan weet ik ook wel dat sommigen dat anders vertalen. Als u thuis de Bijbel in gewone taal hebt, om maar eens iets te noemen. En u zou die straks nog even op naslaan. Dan ziet u dat daar staat dat een geweldige wind over de wateren jaagde, joeg. Maar op verschillende plaatsen in het Oude Testament en ook het Nieuwe Testament blijkt dat het juist de Heilige Geest is die te maken heeft met het scheppingswerk van God. En dat we dus gerust mogen vertalen en de geest van God zweefde over de wateren. Ja, leuk gezegd, dominee. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Dat de geest van God zweefde over de wateren. Iets heel moois. Want dit woord voor zweven komen we ook tegen in Deuteronomium 32, vers 11. In dat hoofdstuk zingt Mozes zijn zwanenzang, een prachtig slotlied aan het einde van zijn bediening, vlak voor zijn dood. En dan zingt hij over de trouwe zorg van God voor zijn vallend volk. En hij doet dat met een bepaalde beeldspraak. Misschien hebt u dat ook wel eens gezien, ik zelf niet, maar het moet prachtig zijn om te zien. Dat een arend zijn eigen jongen stimuleert om te vliegen. Maar tegelijkertijd, en daar krijg je het woord, boven hen blijft zweven. Om, als het misgaat en de jongen de diepte in tuimelen, als het ware een duikvlucht te kunnen maken onder hen, om zijn vallende jongen op te kunnen vangen, zodat ze niet te pletter vallen op de aarde. Mozes zegt: zo is God voor zijn volk. Genesis 1 vers 2 zegt: zo is God voor zijn schepping. Zo is God betrokken op een onleefbare schepping. Betrokken op de chaos. Betrokken door zijn geest die hij niet de chaos laat. Maar waar hij als het ware onderduikt, zoals die arend onder zijn jongen, om die chaos op te vangen, in model te brengen, van onleefbaar leefbaar te maken. Dat zie je toch de eerste dagen gebeuren, dat de chaos bewoonbaar wordt gemaakt, het donker vervangen door het licht, dat is de eerste dag. Het water moet gedeeltelijk plaatsmaken voor een bewoonbare aarde de tweede dag. De aarde is niet langer woest en leeg, onbewoonbaar en zonder inhoud. Want er komen begroeiing en er komen planten. Er gaan vruchten groeien, wat de derde dag is, enzovoort. Dus God duikt onder die chaotische toestand en maakt er een leefbare wereld van. Wat een liefde en ontferming van de Heere spreken daaruit. Uit liefde en ontferming komt er zo een bewoonbare wereld tot stand. En die bewoonbare wereld blijft. Het lijkt er natuurlijk niet op. Want vanaf Genesis 6 gaat het zo mis met de wereld en ook met de kerk. Dat God uiteindelijk de zondvloed afkondigt. En na een genadetijd van nog 120 jaar is het dan zover. En dan lijkt heel dat scheppingswerk te worden omgekeerd. Want het water komt van onder en van boven en er is geen aarde zichtbaar. En dan is het weer zoals in 1 vers 2 dat de aarde woest en leeg is. En dat je zo ver als je kijkt alleen maar water waarneemt, trekt God zijn handen van zijn schepping af. Nee, als het ware blijft hij ook nu door zijn geest boven de schepping zweven. En op het moment dat er niets van terecht lijkt te komen en de aarde definitief verzwolgen lijkt door het water, duikt hij als het ware weer als die arend onder zijn vallende schepping en tilt haar uit het water omhoog. Want het water zakt, er komt weer bewoonbare aarde, Noach kan de ark verlaten en zo blijft God betrokken te blijven op zijn schepping, zijn vallende schepping en liefde te willen dragen. En hij belooft zelfs dat zo'n zondvloed nooit meer zal blijven. Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaien, oogst, koude, hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Dat is nou de liefde van God. Die schepping die dreigt permanent te vallen in het niet en in de chaos. Niet in het minst door ons eigen toedoen. Maar elke tel van ons leven opnieuw. Elke tel dat deze wereld bestaat is God als die arend die opnieuw onder zijn schepping duikt om die te blijven dragen. God blijft zweven en God blijft telkens als het ware die duikvlucht maken om zijn schepping uit de chaos te redden. Dat noemen we traditioneel Gods onderhouding. God die zijn schepping van tel tot tel, van hartslag tot hartslag, van ademtocht tot ademtocht blijft dragen. En ook uw en mijn leven. En dat op een heel bijzondere manier ook nog, want er valt nog meer te zeggen. Hè? Als je nou naar jezelf kijkt, hè, dan weet je wat je van nature bent. Als je de Heere nog niet kent in je leven, dan weet je dat je een mens bent die permanent voor zijn schepper op de vlucht is, wiens leven daardoor in feite een troep geworden is, al lijkt van de buitenkant alles nog zo mooi, of juist ook helemaal niet, maar God die zweeft in liefde en ontferming op een gegeven moment boven je leven en duikt toch onder dat gevallen bestaan van jou. Niet alleen om je in leven te houden, dat zal wel heel minimaal zijn, maar weet je wat de geest doet die boven je leven zweeft? Die duikt er op een gegeven moment onder dat gevallen bestaan van jou en die herschept het. Daar is het Nieuwe Testament toch vol van. Hoe de geest van God in gebroken mensenlevens ingrijpt, onder hen duikt, hen uit de chaos omhoog tilt en hen opnieuw geboren laat worden. Wat ook absoluut nodig is. Want zonder een tweede geboorte zal geen mens het koninkrijk van God binnengaan, zegt Jezus tot Nicodemus. Zonder geboorte uit de geest blijven we vallen in een tomeloze diepte. Maar God dank is de geest zo genadig dat hij al als de duivel ondergevallen mensenlevens duikt en hen draagt en blijft dragen, hen nieuw leven schenkt. Is dat in uw leven al gebeurd? Heeft de geest van God als een duikvlucht gemaakt onder uw gevallen bestaan en uw nieuw leven geschonken? Dat mag u weten. Als u de leegte van uw bestaan hebt leren kennen en juist daarom naar de Heere Jezus toe bent gegaan en hem lief hebt gekregen met al wat in u is, dan weet u die geest is onder mijn bestaan gedoken en heeft mijn nieuw leven gegeven. En dan gaat de geest verder, hè? Dan gaat de geest verder met herscheppen, met het maken van die duikvlucht onder uw en mijn gevallen bestaan. Want dan komt uiteindelijk de herschepping ook van ons lichaam. Als Jezus terugkomt, dan is het zoals Paulus zegt, Romeinen 8 vers 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Opnieuw doen opstaan in heerlijkheid door zijn geest die in u woont. Amen. Mocht klinken. En daar waar u in den beginnen sprak, daar was licht. Omdat u het met uw woord in het leven riep. En daar waar u vandaag de dag spreekt, heren, daar gebeuren nog grote dingen. Daar worden mensen opnieuw geboren. Daar waar ze uw woord als voor hen bedoeld verstaan. Heren, wat heeft uw woord grote macht. En geef, heren, dat het dat ook nog zal hebben in ons eigen leven. Dat het woord van u ons zal mogen dragen en schragen. Ons nieuwe leven zal geven. Het nieuwe leven in ons in stand zal houden. Geef dat we ons zullen verwonderen, Heer, over uw scheppingsmacht en kracht die duizendvoudig op ons afkomt. Dat we niet langer voor u zullen weglopen, Heere, maar u te voet zullen vallen. U de schepper God, die als enige onze lof, dank en aanbidding verdient. Wij bidden u voor een gevallen samenleving die hoe langer hoe dieper lijkt te vallen. Wij bidden u voor een gevallen kerk, Heere, die hoe langer hoe meer naar de marge van de samenleving wordt geduwd en dat misschien soms ook aan zichzelf te danken heeft. We bidden u voor deze gemeente, voor de kerkenraadsleden, andere vrijwilligers, voor de predikant, voor zijn ambtelijke arbeid al hier, voor het landelijk kerkverband in deze moeilijke omstandigheden. We bidden u, Heer, voor de zieken in het midden van de gemeente, zo die er zijn, zieken naar het lichaam of naar de geest, voor de rouwdragenden en de eenzamen, voor degenen die opzien tegen de week die weer voor ons ligt. O Heere, geef u maar kracht naar kruis. En uw aanwezigheid die vreugde schenkt. Ook als onderweg de pelgrimsreis moeilijk is. Wees in ieder van ons nabij, zo bidden we u om Christus wil. Amen. U kunt uw gaven geven in de rondgang. En wij zingen van gezang 21, 4 en 7. Van gezang 21, 4 en 7 als ons slotlied na de collecte. ontvang dan nu de zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede.